Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, hartelijk welkom in dit programma. En we gaan verder. Terug de pauselijke encycliek openen, Laudato Si, Heer wees geprezen. Een ecologische encycliek over, zoals geschreven staat, de zorg voor het gemeenschappelijke huis. Het bestaat dus uit een inleiding, met de drie laatste paragrafen een hulde aan de heilige Franciscus van Assisi. Na de inleiding volgen 6 hoofdstukken. En het geheel wordt dan afgesloten met 2 gebeden. Wat overliepen we reeds in de vorige uitzending? In de inleiding van zijn encycliek legt de paus de opeenvolging van deze hoofdstukken uit. Reeds een zekere korte inhoud, een kort overzicht van de verschillende aspecten van de huidige ecologische crisis. Samen dan met de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek die vandaag beschikbaar zijn. De oorzaken en daarin de plaats van de mens in deze wereld, en dit noemt de integrale ecologie. En tenslotte ook wat er moet gebeuren, dialoog en actie, dus opvoeding geïnspireerd door de schat van de christelijke spirituele ervaring. En zo overliepen we hoofdstuk 1. Wat gebeurt er met ons gemeenschappelijk huis? Wat stellen we dus vast? En de paus vermeldt de klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit, de vervuiling, het afval en de wegwerpcultuur, de uitputting van de natuurlijke bronnen, de kwaliteit en beschikbaarheid van het water en de voedselverspilling. Vooral bij deze laatste punten haalt hij aan hoe vooral de armen, zoals in Afrika en andere ontwikkelingslanden, er de grote slachtoffers van zijn. Een belangrijke opmerking is toch zijn uitspraak: in plaats van de problemen van de armen op te lossen, beperken sommigen zich ertoe een terugbrengen van het geboortecijfer voor te stellen en om dan de economische hulp te laten afhangen van een bepaalde politiek van reproductieve gezondheid. En de paus besluit het eerste hoofdstuk met: deze situaties veroorzaken het gekerm van zuster aarde, dat zich verenigt met het gekerm van in de steek gelatenen van de wereld. Het veroorzaakt een weeklacht die van ons een andere koers vraagt. Wij zijn integendeel geroepen instrumenten van God de Vader te worden, opdat onze planeet zou kunnen zijn waarvan Hij gedroomd heeft toen Hij haar schiep, en dat de planeet beantwoordt aan Zijn plan van vrede, schoonheid en volheid. Alvorens hoofdstuk 2 aan te vatten, een stukje muziek. En ik had vorige keer al gezegd dat we regelmatig met ontspannende muziek gaan onderbreken om het geheel niet te droog te maken en dus ook om even op adem te kunnen komen en het geheel wat te laten bezinken. Het vraagt toch wat concentratie om goed te kunnen volgen. Dat besef ik maar al te zeer. En daarom deze ontspanning met het olifantenlied. Laten we het ook eens van de andere kant bekijken. De olifant heeft schrik van de mensen, van de vredejagers, en hij vindt dat mens en dier samen moeten werken om te kunnen overleven.
Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can. Why all the world is full of creatures, yet we go in fear of man. this has to be. We have to run from man the hunter, never save and never free. People kill without regret, although they fly by jumbo jet. Let the word of man remember, let the children not forget. Gentle is the elephant, pulling loads and everything. We love to hear the children laughing when we're in the circus ring. Happy was the elephant, happy was his jungle life. And then they came, children not forget.
Listen, please listen, said the elephant. If we want the world we know to stay alive, then man and beast, we must work together, and together we will survive.
Listen, said the elephant, it is conservation time, so take the warning when we trumpet for the future of mankind.
Wat is de titel van hoofdstuk 2 van Laudato Si? Het tweede hoofdstuk heeft als titel Het Evangelie van de Schepping. Als samenvatting vond ik dit commentaar. Het bezingt het evangelie van de blijde boodschap van de schepping. De paus gaat uit van het licht van het geloof en van de wijsheid van de Bijbelverhalen om na te denken over het mysterie van het universum. Dan komt hij bij de harmonie van al het geschapene en buigt hij zich over de boodschap van ieder schepsel. Het is een bezinning over de universele gemeenschap, waaruit hij het principe afleidt van de universele bestemming van de goederen. En dus eindigt hij met de blik van Jezus op het universum. Uiteraard gaan we dat allemaal uitklaren en ik neem er enkele paragrafen uit. Een belangrijk vertrekpunt staat alleszins in paragraaf 67. Ik citeer: wij zijn geen God. De aarde was er al, voordat wij er waren en is ons gegeven. Dan haalt de paus het verhaal uit de Bijbel van Kaïn en Abel. Het verhaal dat vermeldt hoe Kaïn uit jaloersheid zijn broer Abel vermoordt. En ik lees even voor. Dit heeft op zijn beurt een breuk veroorzaakt in de relatie tussen Kaïn en God en tussen Kaïn en het land waaruit hij werd verbannen. Deze passage wordt samengevat in het dramatische gesprek tussen God en Kaïn. God vraagt: waar is uw broer Abel? Kaïn zegt dat hij dat niet weet. En God dringt aan: wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond tot mij. Daarom zult gij vervloekt zijn en verbannen van deze grond. En de paus besluit hieruit dat het niet respecteren van de juiste relatie tot je naaste een aantal zaken verwoest en hij noemt ze op: mijn innerlijke relatie met mezelf, met de anderen, met God en met de aarde. In deze zo oude verhalen, schrijft de paus, rijk aan diepe symboliek, was reeds een overtuiging vervat die vandaag wordt gevoeld, dat alles een onderling verband heeft en dat een authentieke zorg voor ons leven zelf en onze relaties met de natuur niet te scheiden is van broederschap, gerechtigheid en trouw ten opzichte van de ander. En alzo trekt de paus het woord natuur, aarde, schepping breder open. En ik lees verder. Natuur wordt vaak louter verstaan als een systeem dat men analyseert, begrijpt en gebruikt. Maar schepping kan ook alleen worden begrepen als een geschenk dat voorkomt uit de geopende hand van de Vader, als de liefde die ons samenroept tot een universele gemeenschap. Voor de joods-christelijke traditie is schepping zeggen meer dan louter natuur zeggen, omdat het te maken heeft met Gods plan van liefde, waarin ieder schepsel een waarde en een betekenis heeft. Heel het materiële heelal is een taal van de liefde van God, van zijn mateloze genegenheid voor ons. En alzo schrijft de paus in nummer 83. Het uiteindelijke doel van de andere schepsels zijn niet wij. Integendeel, we gaan allen samen verder naar het gemeenschappelijke doel dat God is, waar de verrezen Christus alles omarmt en verlicht. Alles staat in relatie tot elkaar en wij allen zijn verenigd als broeders en zusters in een wonderbaarlijke pelgrimstocht, verbonden door de liefde die God voor elk van zijn schepselen heeft en die ons ook onderling verenigt met zuster zon, broeder maan, broeder rivier en moeder aarde. En de paus haalt Colossenzenbrief aan, waarin Paulus duidelijk de verrezen Christus beschrijft binnen de hele schepping. Ik lees: want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door hem het heelal met zich te verzoenen en een vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, en om alles in de hemelen en op de aarde te verzoenen door hem alleen. Of in de Korintiërsbrief: dit richt ons op het einde der tijden, wanneer de Zoon, de Vader, alles zal overhandigen, zodat God alles in alles is.
Yeah.
Een belangrijk punt dat de paus aanhaalt en even aanraakt is de evolutietheorie. Hij ontkent het niet als hij schrijft: ook al veronderstelt de mens processen van evolutie, toch brengt het menselijke wezen een nieuwigheid met zich mee die niet geheel is te verklaren uit de evolutie van andere systemen. Dus de paus ontkent niet ten volle de evolutietheorie, maar verklaart duidelijk dat ze niet alles verklaart. En hij legt de meerwaarde bij de mens, en ik lees: ieder van ons beschikt over een persoonlijke identiteit, die in staat is in dialoog te treden met de anderen en met God zelf. Vermogen tot reflectie, redeneren, creativiteit, interpretatie, artistieke uitwerking en andere nieuwe vaardigheden laten iets uitzonderlijks zien die boven het fysieke en biologische niveau uitgaat. En de paus schrijft erbij: het Bijbelse idee van de schepping nodigt ons uit om iedere mens te beschouwen als een subject dat nooit kan worden gereduceerd tot de status van een object. Beste vrienden, we bevinden ons nog steeds in het tweede hoofdstuk, het Evangelie van de Schepping. Wat volgt is zowat de link met het eerste hoofdstuk. Wat gebeurt er met ons gemeenschappelijk huis? Het was een overzicht van de ecologische crisis. Nummer 92 bekijkt als het ware zowat de twee hoofdstukken samen. En ik lees: het milieu is een collectief goed, een erfenis van heel de mensheid en een verantwoordelijkheid van allen. Als iemand er een deel van bezit, dan is dat alleen maar om het te beheren tot nut van allen. En als wij dat niet doen, dan belasten wij ons geweten ermee dat wij het bestaan van de ander ontkennen. Dit betekent dus dat wij en zeker de christenen een opdracht hebben. En we leven dus in een, en ik citeer verder, een broze wereld met een menselijk wezen. Aan dat wezen heeft God de zorg toevertrouwd. De wereld doet een beroep op onze intelligentie om te zien hoe wij onze macht zouden moeten sturen, uitoefenen en beperken. En daartoe, schrijft de paus, heeft God een schitterend boek geschreven, waarvan de letters de menigte schepsels zijn die in het heelal aanwezig zijn. En zo legt de paus uit hoe we in de Bijbel het onderricht kunnen ontdekken van wat God ons wil mededelen. En hij omschrijft het mooi als: voor een gelovige is het kijken naar de schepping ook het luisteren naar deze boodschap, het horen van een paradoxale en stille stem. En als we deze boodschap ook aanhoren en beleven, dan ontstaat in ons hart tederheid, medeleven en bezorgdheid voor de menselijke wezens. En dat geeft een gevoel van innige gemeenschap met de andere wezens in de natuur. Maar de paus vermeldde in het eerste hoofdstuk hoe urgent de ecologische crisis is. Is er een oplossing in het zicht, zou je je kunnen afvragen? Is er hoop? En de paus vermeldt terstond: als God het heelal uit het niets heeft kunnen scheppen, kan hij ook in deze wereld vandaag ingrijpen en iedere vorm van kwaad overwinnen. Ongerechtigheid is dus niet onoverwinnelijk. En de paus haalt twee voorvallen aan met het godsvolk uit de geschiedenis. Een eerste, de ervaring van de slavernij in Babylon, bracht een geestelijke crisis teweeg, die tot een verdieping van het geloof in God heeft geleid. God verklaarde zijn scheppende almacht om aan het volk aan te sporen te midden van zijn ongelukkige situatie de hoop te hervinden. Tweede voorbeeld. Ik citeer: eeuwen later, op een ander moment van beproeving en vervolging, toen het Romeinse Rijk een absolute heerschappij trachtte op te leggen, vonden de gelovigen wederom troost en hoop door hun vertrouwen in de almachtige God te vergroten. En zij zongen: groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer, God, Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Dus tegenover de broosheid van de natuur staan de capaciteiten die de Schepper ons heeft gegeven. En ik citeer verder: dat stelt ons in staat vandaag een einde te maken aan de moderne mythe van de onbegrensde materiële vooruitgang. Maar onze strijd, onze inspanningen moeten consequent zijn voor iedereen. Zo vermaant de paus diegenen die strijden, en ik citeer, tegen de handel in dieren die dreigen uit te sterven, maar die dan totaal onverschillig blijven voor mensenhandel. Of diegenen die geen belangstelling hebben voor de armen, of die vast besloten zijn een ander menselijk wezen dat hem niet aanstaat te vernietigen. Dat brengt de zin van de strijd voor het milieu in gevaar. Beste vrienden, tot zover enkele gedachten uit dit tweede hoofdstuk. Het is tijd om te verpozen. En we gaan verpozen met Yannick Noah, met een bijzonder lied. Maar u mag de titel niet verkeerd verstaan. Het is niet aux armes, te wapen, maar aux arbres, citoyen. Dus verwijzend niet naar de wapens, maar naar de bomen. Dingen moeten veranderen.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Balance quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules de squatteur éphémère, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses, quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre, faire tenir debout une armée de roseaux, plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir, puisqu'il faut changer les choses.
Beste luisteraars, we overlopen dus samen de encycliek Laudato Si. Hoofdstuk 1. Wat gebeurt er met ons gemeenschappelijk huis? Het is een overzicht van de ecologische crisis die dringend moet worden aangepakt. Hoofdstuk 2. Het evangelie van de schepping. God is de schepper van hemel en aarde. Dus de zorg voor de schepping is ook een opdracht voor ieder christen. En God staat borg voor een goede afloop. En we hebben de Bijbel, als het ware, als een handleiding. Na 2 komt 3 en dit derde hoofdstuk luidt de menselijke wortel van de ecologische crisis. Het is een moeilijker hoofdstuk, maar ik zal pogen het eenvoudig te houden. Je zou het alzo kunnen samenvatten. De paus geeft een wijsgerige analyse van de wortels van de menselijke oorzaken van de ecologische crisis. Hij gaat daarbij in op de voor- en nadelen van de technologische vooruitgang van de afgelopen 2 eeuwen. Maar het eenzijdig vertrouwen van de mens in de technologie is volgens hem de oorzaak dat de schepping wordt gereduceerd tot een louter bruikbaar object. Daar waar een Sint Franciscus van Assisi de vruchten van de aarde, alle wezens, ziet als medeschepselen, daar beschouwt de moderne mens de natuur als louter een voorraadkamer van energie en grondstoffen waarmee hij de natuur naar zijn hand kan zetten. En dan volgen enkele moeilijke termen. Ik stel toch voor verder te luisteren. Technocratisch paradigma, het moderne antropocentrisme en het praktische relativisme. Het enkel bekijken van de natuur als het ware dus een voorraadkamer, noemt hij een mondialisering van het technocratisch paradigma. Dus men gebruikt de natuur enkel volgens een technisch-theoretisch model voor de ganse wereld. Of hij spreekt dus ook van het moderne antropocentrisme. Dat komt daarop neer, de mens staat centraal en al het andere in de schepping heeft maar waarde, volgens dat de mens het nuttig of niet kan gebruiken. Een andere term gelijkaardig die eruit volgt is het praktische relativisme. Dus, samengevat, ik citeer. Wanneer de mens zichzelf in het middelpunt plaatst, geeft het de absolute voorrang aan zijn eigen directe belangen en al de rest wordt betrekkelijk. Dus alles wat niet de eigen onmiddellijke belangen dient, wordt irrelevant, onbelangrijk. En dat voedt, schrijft de paus, het verval van het milieu en het maatschappelijk verval. Die twee ziet hij altijd samen. Beste vrienden, na deze moeilijke woordenschat, toch maar vlug een mooie melodie. Beste luisteraars, we blijven in het derde hoofdstuk met een aantal speciale termen, dus technocratisch paradigma, het moderne antropocentrisme en het praktische relativisme. Die termen lopen wat doorheen en komen dus grotendeels op hetzelfde neer. Dus het gevaar dat de mens zichzelf als centrum plaatst en enkel wat kan dienen voor de mens, heeft enige waarde. En wat niet kan dienen is nutteloos en wordt vernietigd of verwaarloosd. Dat is zowat heel beknopt de kern van dit derde, moeilijker hoofdstuk. Ik stel toch voor enkele paragrafen te overlopen. In 111 stelt de paus daar tegenover de ecologische cultuur. Een ander kijk, een ander denken, een andere politiek, een opvoedkundig programma, een levensstijl en een spiritualiteit. En dit ten overstaan van het voortschrijden van de techniek. Dus deze technieken en politiek enzovoort, die enkel redeneren vanuit dat technocratisch model, dat paradigma. Dus dat al wat niet kan dienen geen tel heeft, houdt volgens de paus een permanente schizofrenie in zich. Het is, zoals hij schrijft, een technocratische vervoering die andere wezens geen eigen waarde toekent, tot een ontzeggen van iedere bijzondere waarde aan het menselijk wezen. En in 117 zegt hij het nog duidelijker. Wanneer men niet het belang van een arme, of van een menselijk embryo, van iemand met een handicap erkent, zal men moeilijk de kreten van de natuur kunnen horen, want alles is met elkaar verbonden. En daar alles in relatie staat, is de verdediging van de natuur ook niet verenigbaar met de aanvaarding van abortus. En de paus vervolgt hoe een opvoeding naar de aanvaarding van zwakke wezens niet verenigbaar is als men niet terzelfder tijd een menselijk embryo geen bescherming biedt, hoewel de komst ervan ongemak en moeilijkheden met zich kan meebrengen. En ik citeer nog verder. Als de persoonlijke en sociale zin voor de aanvaarding van een nieuw leven verloren gaat, dan verdorren ook andere nuttige sociale vormen van aanvaarding. En dan gebeurt het, aldus de paus, dat de mens, die een rol heeft als medewerker van God, zelf de plaats inneemt van God, en zo uiteindelijk roept hij de opstand van de natuur op. Als mensen zichzelf centraal stellen, geven ze absolute voorrang aan direct gemak. En zo herinnert de paus ons aan het bestaan van objectieve waarheden, van vaste beginselen, van universele geldige beginselen, die dus boven onze gevoelens staan, boven onze bevredigingen, boven ons gemak, boven onze verlangens. En als de mens dus geen rekening houdt met deze objectieve principes, zullen, en ik citeer verder, politieke programma's of wetten onvoldoende zijn. Deze laatste worden dan aanzien als iets dat willekeurig wordt opgelegd en als hindernissen die moeten worden vermeden. En de paus stelt zich dan de vraag bij andere misbruiken. Wat dan met de mensenhandel, de georganiseerde misdaad, de drugshandel, de handel in bloeddiamanten en huiden van dieren die gevaar lopen uit te sterven? Of mensen die bekeken worden als objecten door hen tot onbetaalde arbeid te dwingen of tot slaaf te maken door hun schulden af te betalen? Hetzelfde denken leidt tot de seksuele exploitatie van kinderen en het verlaten van de ouderen, die niet meer onze belangen kunnen dienen. Beste vrienden, we gaan luisteren naar Phil Collins, Another Day in Paradise. Ze roept naar de man op de straat: "Meneer, kunt u me helpen? Het is koud." Maar hij loopt door, kijkt niet om. Hij doet alsof hij haar niet kan horen. O Heer, kan niemand iets meer doen? In dat derde hoofdstuk heeft de paus het ook heel bijzonder over de arbeid. Hij situeert de onontbeerlijke waarde van de arbeid in gans dit ecologisch systeem. Wij herinneren eraan, schrijft hij, dat God, volgens het Bijbelverhaal, de mens in de pas geschapen tuin plaatste om vruchten voor te brengen, dus om het te bebouwen. De arbeiders en de handwerklieden houden de goederen van deze wereld in stand. En heel mooi verwijst de paus naar de lange kloostertradities. En ik citeer het volledig, het geeft een mooi verband tussen arbeid en natuur en schepping. Aan het begin begunstigde deze traditie de vlucht uit de wereld, door zo te trachten zich te verwijderen van de decadentie van de stad. En daarom zochten de monniken de woestijn. Ze waren ervan overtuigd dat het de geschikte plaats was om de tegenwoordigheid van God te herkennen. Vervolgens wilde de heilige Benedictus van Norcia dat zijn monniken in gemeenschap leefden en daarbij gebed en studie verenigden met handwerk, ora et labora. Dit invoeren van handwerk, doortrokken van een spirituele betekenis, bleek revolutionair te zijn. Men leerde heiliging te zoeken in een vervlechting van bezinning en arbeid. Deze manier van het beleven van de arbeid stelt ons meer in staat tot de zorg en het respect voor het milieu en van een gezonde soberheid. En zo besluit de paus in zijn encycliek: als dat vermogen tot aanschouwen en respect verloren gaan, dan verdraait ook het juiste idee van arbeid. En hij vervolgt: arbeid is een noodzaak, is een deel van de zin van het leven op deze aarde. Het is een weg van rijping, menselijke ontwikkeling en persoonlijke verwezenlijking. Het ware doel van arbeid zou altijd moeten zijn door arbeid een waardig leven toe te staan. Daarom ervan afzien te investeren in mensen om meer onmiddellijke winst te bereiken is een zeer slechte zaak voor de maatschappij. Dus de paus bedoelt dus arbeidsplaatsen gaan opheffen om onmiddellijke winsten op te kunnen strijken. En de paus geeft nog een ander voorbeeld, een ander thema op. En daarmee sluit ik dan dit derde hoofdstuk af. Hij haalt aan hoe er een grote verscheidenheid aan landbouwsystemen voor voedsel op kleine schaal bestaat. En deze kleine systemen voeden het merendeel van de wereldbevolking. Daarbij wordt dan slechts een beperkt gedeelte van het gebied en het water gebruikt, met de productie van minder afval. Dus dit op kleine stukjes bouwland en in moestuinen, als bij de jacht en de bosbouw, hetzij bij de visserij. En dan gaat de paus verder over naar de grote schaal-economieën. En hier sluit hij aan bij de term die we daar straks aanhaalden, de mondialisering van het technocratisch paradigma. Dus deze theorieën, aldus onze paus, dwingen vooral in de agrarische sector de kleine boeren hun land te verkopen of hun traditionele culturen te stoppen. Maar wat stelt men vast dat de enkelen die dan pogen om meer verschillende vormen van productie te ontwikkelen, dus degenen die dan toch willen uitbreiden, geen succes hebben, omdat ze moeilijkheden ondervinden om toegang te krijgen tot de regionale of wereldmarkten, of omdat de infrastructuur van verkoop en vervoer louter ten dienste staat van de grote ondernemingen. En daarom aldus de paus deze oproep naar de autoriteiten om hun verantwoordelijkheid te nemen en om maatregelen te nemen die een duidelijke en krachtiger steun zijn voor de kleine producenten. Beste vrienden, dat was een overzicht van hoofdstuk nummer 3, de menselijke wortel van de ecologische crisis.
Two voices.
Beste luisteraars, volgen jullie nog? Ik stel voor even te recapituleren wat we al overliepen uit de encycliek Laudato Si. Hoofdstuk 1. Wat gebeurt er met ons gemeenschappelijk huis? Een overzicht van de ecologische crisis die dringend moet worden aangepakt. Hoofdstuk 2. Het evangelie van de schepping. In de Bijbel zegt God wat we moeten doen. God is de schepper van hemel en aarde. Het is dus ook een opdracht voor ieder christen. En God staat borg voor een goede afloop. Hoofdstuk 3. De menselijke wortel van de ecologische crisis. Het gevaar vandaag dat enkel wat kan dienen voor de mens enige waarde heeft. En wat niet kan dienen, wordt nutteloos, wordt vernietigd of verwaarloosd. En dit dan volgens een aantal theoretische, politieke en economische modellen. U weet het nog, die moeilijke termen. En de paus trok heel ver door tot de eerbied voor het prille leven, het embryo die we allemaal zijn geweest. Na hoofdstuk 3 volgt nog altijd hoofdstuk 4, de integrale ecologie. De paus deelt het in 5 delen, met begrippen en uitdrukkingen die de grote nieuwigheid van deze encycliek uitmaken. De termen ecologie van het milieu, economische en sociale ecologie, dan de culturele ecologie, en tenslotte wat de paus ecologie van het dagelijkse leven noemt. Hier herinnert hij aan het grote principe van de sociale leer van de kerk, dat het principe van het algemeen welzijn is. En hier duidt hij weer op de verantwoordelijkheid van elk een en van allen, en hij wakkert het besef aan van de rechtvaardigheid tussen de generaties doorheen de tijd, dus naar de toekomst toe. Ik neem er een drietal paragrafen uit. Het kernidee lees je eigenlijk in nummer 139. En ik citeer eruit. Wanneer wij het hebben over milieu, verwijzen wij ook naar een bijzondere relatie. Die tussen de natuur en de maatschappij die haar bewoont. Dit verhindert ons de natuur te beschouwen als iets dat los van ons staat, of als een pure omlijsting van ons leven. We zijn in de natuur opgenomen, we zijn een deel ervan en we zijn ermee verweven. En de paus benadrukt zeer duidelijk, namelijk dat er geen twee afzonderlijke crisissen zijn. Een crisis in onze maatschappij waarin we volop leven en daarnaast een aparte crisis van het milieu. Het vormt, zoals hij schrijft, één complexe sociale crisis en milieucrisis. En alzo zijn de richtlijnen steeds integraal. Bijvoorbeeld het bestrijden van de armoede loopt samen met de zorg voor de natuur. Dit wordt dus bedoeld met integrale ecologie. Dus uiteindelijk, zoals de paus het ook doortrekt naar een absolute eerbied voor het menselijke leven, zoals het embryo in al zijn fasen. En inderdaad, zo komt hij terug bij wat hij reeds aanhaalde in het vorige hoofdstuk over de objectieve normen. De noodzakelijke verhouding van het leven van de mens tot de morele wet, dat in zijn eigen natuur is ingeschreven. En deze relatie is essentieel om een waardige omgeving te kunnen vormen. En paus Franciscus in zijn encycliek haalt paus Benedictus XVI aan, die sprak ook reeds van een ecologie van de mens, gebaseerd op het feit dat de mens een natuur heeft die hij moet respecteren en niet naar eigen believen kan manipuleren. En hier spreekt de paus zich duidelijk uit tegen de tendensen, vandaag gepropageerd door de gendertheorie. En ik citeer: het aanvaarden van onze lichamen als een geschenk van God is van vitaal belang om de gehele wereld te verwelkomen en te aanvaarden als een geschenk van de Vader. Denkend dat we een absolute macht hebben over onze lichamen, verandert, vaak op subtiele wijze, in de opvatting dat we een absolute macht zouden hebben over de schepping. Het leren aanvaarden van ons lichaam, ervoor te zorgen en zijn volle betekenis te respecteren, is een wezenlijk element van elke authentieke menselijke ecologie. Ook het waarderen van de vrouwelijkheid of de mannelijkheid van het eigen lichaam. Op deze wijze kunnen we met vreugde de verscheidene gaven van een andere man of vrouw, het werk van God de Schepper, aanvaarden, om daardoor wederzijds verrijkt te raken. En hij besluit: het is geen gezonde houding om het seksenverschil uit te wissen, omdat we er niet meer mee weten om te gaan. En dit hoofdstuk eindigt dan ook met onze verantwoordelijkheid naar de generaties na ons. Beste vrienden, ik zie dat het hoog tijd is om af te sluiten voor vandaag. Ik denk dat het ook genoeg is. In een volgende, derde en laatste deel bespreken we nog de hoofdstukken 5 en 6 en de twee mooie gebeden waarmee deze encycliek wordt afgesloten. Het is misschien wat moeilijk om van tijd tot tijd te volgen, maar het geeft toch een kernidee weer die we in ons geheugen en vooral in ons hart kunnen opslagen. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Herr, gib uns die Kraft zu erhalten, was du uns geschaffen in deiner göttlichen Allmacht.
Großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtwort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Seh ich Jesus auf der Erde wandeln, in Knechtsgestalt voll Lieb und großer Huld. Wenn ich im Geiste seh sein göttlich Handeln, am Kreuz bezahlen viele Sünder Schuld, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Auch den Geist vom Vater und vom Sohne verehren wir und preisen seine Macht. Wenn er uns hebt bis zu des höchsten Throne, die Liebe uns hat zum Geschenk gemacht, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu.